Ik neem u mee vanavond naar Bethlehem. Naar Bethlehem. En ik denk dat we blij mogen zijn dat we dat hier kunnen doen vanuit Ermelo. En dat we in gedachten dan ons naar Bethlehem gaan begeven. Want het is allemaal best wel weer indrukwekkend wat zich daar allemaal afspeelt, hè. Maar goed, ook hiervan weten wij dat God uiteindelijk alles in zijn hand heeft. En dat hij nooit laat varen hè, het werk dat zijn hand begon. En dat geldt ook zeker voor het volk van Israël. Richteren. Het 13e hoofdstuk is het, geloof ik. Maar even kijken. Ja, Richteren 12. Want dat is eigenlijk een beetje de aanleiding, deze versen, dat ik vanavond met u wil nadenken over Israël. Ik ben al een tijdje terug begonnen om voor mezelf het boek Richteren weer helemaal door te nemen. En dan blijft dat een heel indrukwekkend boek. Het is soms ook heel erg verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurt. Je leest hele ernstige geschiedenissen. Gedeelten die je met een gezin en kleine kinderen aan de tafel, nou, beter soms niet kunt lezen, denk ik. Hè? Zulke brute dingen gebeuren daar. Maar in Richteren 13 valt dat wel mee. Ik ga eerst met u lezen, Richteren 12 vanaf vers 8. Richteren 12 vanaf vers 8, daar lees ik: na hem richtte Ibsan uit Bethlehem Israël. Hij had 30 zonen, 30 dochters huwelijkte hij uit en 30 dochters haalde hij van elders voor zijn zonen. Hij richtte Israël 7 jaar en Ibsan stierf en werd te Bethlehem begraven. Tot zover. En ik zie sommigen al een beetje verbaasd kijken. Want wat moet je daar nou mee, hè? Ja, nou dat dacht ik dus ook. Alleen, wij weten ook dat de Bijbel het geïnspireerde woord van God is. En alles wat in de Bijbel staat, ja, dat bevat toch een boodschap, mogen we vanuit gaan. Immers, het is Gods woord. De apostel Paulus die zegt in de Timotheusbrief dat al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot onderwijzing enzovoort. Hè. Dus ook in deze paar versen moet dan toch een boodschap zitten. En vanavond hoop ik u daar een heel klein beetje van te laten zien hoe je daarmee omgaat. Mijn leermeester Jacob Klein-Haneveld, hij is al heel lang bij de Heer, die zei altijd tegen ons toen ik nog studeerde, dat doe ik nog wel, maar toen was een andere tijd van studie. Als je nou dit soort dingen in de Bijbel tegenkomt en je ziet nou niet direct daarin een geschiedenis waarvan je zegt, waar kan ik daar nou mee? Hij zegt, misschien moet je het dan gaan zoeken in de namen die je tegenkomt. Of zo zie je misschien ook in de getallen die je tegenkomt. En dan pak je een concordantie en dan kijk je gewoon naar waar komen die getallen overal voor in de Bijbel. Nou, als het nou gaat om die getallen die hier genoemd worden, dan wordt er meerdere malen gesproken over het feit dat hij 30 zonen had en 30 dochters. Je zult maar vader zijn van zoveel dochters. Hè? Ja, en zoveel zonen natuurlijk, hè. Ja, dat is niet niks. En dan staat er verder nog dat, ook in het boek Richteren, als je dat dan een beetje doorbladert, Simson die ging trouwen op een gegeven moment en die heeft zijn raadsel geeft hij aan 30 van zijn metgezellen. En in een ander hoofdstuk van Richteren wordt nog weer gesproken over het getal 30. En ook nog eens een keer weer over ezelhengsten. Samuel die zit aan tafel met 30 genodigden. Nou, ik ga daar niet zoveel van zeggen vanavond, of eigenlijk niks meer. Wat ik er maar wil aangeven is dat als je nou dit soort gedeeltes in de Bijbel tegenkomt, waarvan je denkt van ja, wat mot ik daarmee? Dan moet je het dus misschien gaan zoeken in die getallen. En die ga je dan overal opzoeken in de Bijbel. En dan kom je soms tot hele mooie ontdekkingen. Ik beperk het vanavond tot de plaatsnaam Bethlehem. Verder weten we natuurlijk dat het boek Richteren, al die richters, dat zijn natuurlijk types, schaduwbeelden van de grote richter, hè, van de Heer Jezus Christus. Ja, bij een Simson is dat natuurlijk heel duidelijk, ook bij een Ehud, en zo zijn er nog meerdere. En dus al die geschiedenissen die wijzen eigenlijk heen naar hem waarvan de Bijbel zegt dat hij de grote en uiteindelijk ook de laatste richter zal zijn. En dat is niet zo verwonderlijk, want de Bijbel is natuurlijk christocentrisch. Ja, dus alles wat in de Bijbel staat, getuigt altijd over de persoon van de Heer Jezus Christus. Dus dat geldt ook voor deze paar versen die we met elkaar hebben gelezen. Ik zei u, als je dit soort gedeelten leest in de Bijbel, en er staat nou niet echt een verhaal, dan moet je het dus misschien gaan zoeken in de namen. Nou, Ibsan is één van die namen. Nou moet ik zeggen dat dat wel een beetje een lastige is. Maar je hebt een Bijbels namenboek. Als u uzelf een plezier wilt doen en u wilt zelf een leuk cadeau geven, kan ik u van harte aanbevelen om het Bijbels namenboek aan te schaffen. Dat kunt u verkrijgen bij Everreed Uitgevers in Wijk bij Duurstede. Het is echt een hele getrouw boek als het gaat om de betekenis van namen in de Bijbel. Want namen hebben een betekenis, zoals u weet. Hè? David, dat betekent... Ja, weet u wel. Geliefde. Geliefde. Ja. Van de Jezus wil zeggen, deze is mijn zoon, de geliefde. Hij is de grote David. Nou, zo hebben namen in de Bijbel altijd een betekenis. En Ibsan, dat betekent zoiets als werk, arbeid, maar ook barenzwee of barensnood. Nou, dat kan soms heel verhelderend zijn als je die betekenis op andere plaatsen in de Bijbel ook tegenkomt. En wat hier ook nog staat dan, dat het gaat over de plaats Bethlehem. Nou, dat is natuurlijk wat makkelijker voor ons. Er wordt gezegd van Ibsan dat hij richtte vanuit Bethlehem. En hij stierf en hij werd weer te Bethlehem begraven. Nou, als je natuurlijk aan Bethlehem denkt, dan denk je aan de Heer Jezus. Hè? Nou ga ik geen kerstpreek houden vanavond, maar we gaan het al over Bethlehem hebben. Maar daar denk je dan al gauw aan, Bethlehem, aan de persoon van de Heer Jezus. Maar als je dan weer een concordantie pakt en je gaat kijken, waar staat nou in de Bijbel de naam Bethlehem? Nou, dan kom je dat op heel veel plaatsen tegen. Bijvoorbeeld in het boek Samuel, waar op een gegeven moment David vraagt aan zijn bedienden om water te halen uit de bron van Bethlehem. De profeet Micha, bekende natuurlijk, hè? Gij Bethlehem Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten, uit u zal een heerser komen voor Israël. Daar komt ook de naam Bethlehem voor. Of denk aan Jacob, die op de vlucht is voor zijn broer Esau. En op een gegeven moment dan komt Jacob te Bethel. En dan legt hij zijn hoofd op een steen. En van Bethel reist hij dan later weer af naar Bethlehem. Samuel, David werd door Samuel gezalfd. Ook dat gebeurde in Bethlehem. En David die weidde de schapen van zijn vader. Verder denk ik bij Bethlehem ook bijvoorbeeld aan Boas en Rut. Ja, dat speelt zich ook af in Bethlehem. Nou, zo zou ik nog een hele reeks kunnen noemen. Maar dat mag u voor uzelf op gaan zoeken bij gelegenheid. Maar een aantal van die momenten die ik zo genoemd heb, gaan we vanavond met elkaar opzoeken in de Bijbel. En dat gaan we allemaal naast elkaar leggen. Schrift met schrift vergelijken. We gaan met elkaar naar Genesis 35. Maar goed, de aanleiding voor dit was dus dat ik voor een tijd terug zo met het boek Richteren bezig was. En toen ook stuitte op de geschiedenis van Ibsan. En toen ben ik me verder gaan verdiepen in deze geschiedenis. En kwam ik dus ook uit bij Bethlehem. In Genesis 35. Ik noemde dat net al eventjes. Dat Jacob op een gegeven moment op de vlucht was voor Esau. En hij bevindt zich in nood. Er is tegenslag in zijn leven. En u kent de geschiedenis. Want wat doet Jacob dan als hij daar aankomt? Dan legt hij zijn hoofd te rusten op een steen. Nou, dat is niet voor niks natuurlijk. Want een rots, een steen in de Bijbel is een beeld van Christus. Dat weet je toch wel. Als ik een vraag stel, is het antwoord altijd Christus. Dat is makkelijk voor u, hè? Dus mocht ik nog een keer de vraag stellen, roept hij gewoon Christus. En dan ga je gewoon door voor de hoofdprijs. Hè? Ja. Alles getuigt van Christus. En Jacob, die is dus op de vlucht. En dan legt hij zijn hoofd op die steen. Daar vindt hij namelijk rust. En dan gaat de hemel open. En dan heeft hij communicatie met de God van de Bijbel. Ja. Misschien wel een mooie les voor u en voor mij, hè? Als er nou eens tegen zit in ons leven, en dat zit er soms wel. Het is niet altijd halleluja, prijs de Heer. Hè? Dan is het dus goed om je hoofd te leggen op een steen. In overdrachtelijke zin natuurlijk, hè? Om het inderdaad te zoeken bij Christus, de rots. De rots die niet wankelt. De rots, Christus, de rots. En daar mag je dan je zorgen neerleggen. En als je dat doet, dan kun je ook weer rustig slapen, als het een beetje mee zit. Ja. Door gemeenschap te hebben met je vader in de hemel. En Jacob die bevindt zich dus in Bethel. En Bethel, dat betekent huis van God. Huis van God. Dat is dus boven, hè? Bethel, het huis van God. En dan in Genesis 35, dan komt hij in Bethlehem. Dus hij bevindt zich in Bethel, verhoging zeg maar. En dan daalt hij af naar Bethlehem. En Bethlehem, ja, dat bepaalt ons eigenlijk een beetje bij vernedering. Vanuit de verhoging daalt hij af naar Bethlehem. Vernedering. En wat gebeurt daar dan in deze geschiedenis? Nou, dan lees ik in vers 19 van hoofdstuk 35. Dan laat ik even beginnen in vers 16... bovenaan, waar de vertalers althans in mijn Bijbel boven hebben gezet, dood van Rachel en van Isaac. Dan staat het, daarna braken zij op uit Bethel, toen zij nog maar een eindweegs van Efrat verwijderd waren. Bethlehem, Efrata, hè? Van Efrat verwijderd waren, baarde Rachel en ze had een moeilijke bevalling. En terwijl zij die moeilijke bevalling had, zeide de vroedvrouw tot haar, vrees niet, ook ditmaal hebt gij een zoon. En toen haar het leven ontvlood, want zij stierf, noemde zij hem Ben-Oni. Maar zijn vader noemde hem Benjamin. Zo stierf Rachel en werd begraven aan de weg naar Efrat, dat is Bethlehem. En Jacob zette op haar graf een opgerichte steen, dat is de opgerichte steen van Rachels graf tot op heden. Het gaat hier in dit gedeelte dus over de dood van Rachel en Isaac. Allebei komen ze te overlijden. En dat speelt zich dus af op de weg van Bethel naar Efrat. Dat is het tegenwoordige Bethlehem. En de omstandigheden waarin Rachel stierf hebben alles te maken met barensnood. Moet ik weer even denken aan Epsom. Wat dat betekende, barensnood. En hij stierf ook in Bethlehem. Rachel had een moeilijke bevalling. Ze moest er, nou ja, hard voor werken, zeg maar. En ik heb het 3 keer meegemaakt vanaf de zijlijn. En inderdaad, dat is soms hard werken voor een dame. Hè? Ja. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En meer kon ik ook niet doen. Wel een geweldig wonder als je dat mee mag maken. Hè? Ze had een moeilijke bevalling. Ze moest er hard voor werken. Barensnood. Ja. Epsom betekende onder andere arbeid en barensnood. En het gebeurde toen zij het zo zwaar had tijdens het baren, dat de vroedvrouw tegen haar zei: wees niet bevreesd, want ook deze keer hebt u een zoon. Het lijkt er een beetje op of die vroedvrouw met deze woorden Rachel wilde troosten. En dan besteedt zij haar laatste adem aan de naam die zij haar zoon gaf, Ben-Oni. Ja, nou wel een beetje begrijpelijk. Want deze naam betekent namelijk zoon van mijn smart. Ben-Oni, zoon van mijn smart. Van mijn smart. Ondergang, ongeluk. Maar zijn vader Jacob noemt hem, staat er dan, Benjamin. Ja, een beetje onbegrijpelijk ook. Terwijl zijn vrouw sterft, noemt hij zijn zoon, zoon van mijn rechterhand of zoon van mijn geluk. Of voorspoed. En dat gebeurt allemaal bij Efrat en dat is bij Bethlehem. Gij Bethlehem, Efrata. Wat laat deze geschiedenis ons zien, broeders en zusters? Wel, ik zei het al, Jacob gaat van Bethel naar Bethlehem. Hij gaat van het huis van God, daar waar God aanwezig is, in de hoge, boven, verhoogde plaats, komt hij naar beneden, Bethlehem, een plaats van vernedering. Wat een ellende. En daar vindt die moeilijke bevalling plaats. Van het mooie gaat het naar het verdrietige. Van Bethel naar Bethlehem. Er worden natuurlijk in Bethlehem meer markante personen geboren, hè? En dat zijn ook nog eens een keer allemaal personen die voorkomen in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Ben-Oni is de eerste en de Heer Jezus, dat is de laatste. En daartussenin worden anderen geboren, nogmaals, die dus voorkomen in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Die Bijbel zit zo grandioos mooi in elkaar, als je deze dingen gaat zien en mag ontdekken. Wie werd er nog meer in Bethlehem geboren? Nou, denk aan Boas en Rut. Obed. En Obed komt voor in de geslachtsregister van de Heer Jezus. Denk ook aan, Obed betekent knecht. Obadja betekent knecht des Heren. En Obed was de vader van de Bethlehemiet Isaï. En Isaï, dat betekent hij is Heer. En Isaï was de vader van David en die werd ook in Bethlehem geboren. Dat gebeurt dus allemaal op dezelfde plek. Ben-Oni, zoon van mijn smart. En weet u, deze namen Ben-Oni en Benjamin hebben ook nog eens een keer een hele mooie typologische betekenis. Enerzijds was hij, Ben-Oni, wat zijn moeder betreft, de zoon van de smart. Anderzijds, wat zijn vader betreft, de zoon die gesteld was in de voorrangspositie. Maar in hoogste instantie is dit natuurlijk een heenwijzing naar de zoon van God. Ben-Oni, zoon van mijn smart. En de zoon van God, de man van smarten, werd geboren in Bethlehem. Ja. En Bethlehem, dat betekent broodhuis. Broodhuis. Ja. Daar in Bethlehem werd geboren hij die het brood des levens is. De Heer Jezus, Johannes 6, kunt u dat allemaal zien. En in Genesis 35 is het dus Rachel die ons bepaalt als het ware bij de vernedering. Ben-Oni, zoon van mijn smart. Een heenwijzing naar de man van de smarten. Maar Jacob, die wijst op Benjamin, zoon van mijn rechterhand. Ja. En de Heer Jezus is inderdaad de zoon van God gezeten aan de rechterhand van God in de hoogste hemel. Voor u en mij is dat denk ik dan ook een beetje de les, belangrijk, dat wij dus gaan zien op zijn positie in heerlijkheid. Wij als gemeente, als lichaam van Christus. Voor u en mij is hij, als het goed is, niet meer de man van smarten. Nee, hij is voor u en mij vandaag het hoofd van het lichaam van de gemeente. Toen hij op aarde kwam, toen kwam hij in vernedering. Toen werd hij geslagen en gespijkerd aan het kruis. Maar als wij hier vanavond zijn, maar dat geldt ook voor uw persoonlijke relatie, meneer Heere God, dan zien wij niet meer naar het kruis, nee, dan zien wij op naar de hemel. Naar de verhoogde. Hè? Het kruis is leeg. Hij is opgestaan. En wij bedenken dus de dingen die boven zijn, daar waar Christus is. En niet de dingen die op de aarde zijn. Wij kijken niet meer naar het kruis. Nogmaals, het kruis is voor u en mij waardevol. Immers, er was één die gewillig zijn leven eens gaf. Dat was Gods Zoon die neerdaalde op aarde, die zich kruisigen liet voor de mens, u en mij, die genade onwaard. Maar nadat je dat hebt leren zien en hem hebt erkend als een verzoening voor je zonden, nu mogen wij opzien naar de verhoogde. De Christus. En hij is het hoofd van het lichaam van de gemeente, broeders en zusters. De apostel Paulus die zegt in 2 Korinthe 5, in vers 16 is het geloof ik. Ik ga het niet opzoeken omwille van de tijd. Maar daar heb u vanavond thuis nog wat tijd voor dan. Maar dan zegt Paulus, al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Ziet u? Ja. Misschien is het goed om eens over na te denken, hè, wat Paulus dan zegt. Al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem zo nu niet meer. Nee, hij is opgestaan. Als wij met de Here bezig zijn, ik bedoel het heel eerbiedig, dan zijn wij niet met een dode Jezus bezig. maar hij leeft. Dan zijn wij bezig met de opgestane. Dan zijn wij bezig met hem, in wie ook wij dat nieuwe leven, dat opstandingsleven, hebben ontvangen. Ja. Dus zie ik niet naar het kruis, maar zie ik op naar de hemel. Daar waar Christus is. En zo liggen dus in deze geschiedenis van Genesis 35 geweldige lijnen die zich dus uitstrekken naar Gods heilshandelen ten aanzien van Israël. Rachel is in een bepaald opzicht namelijk een type van Israël. Uit Rachel werd Benoni geboren. Christus komt ook voort uit Israël. En Rachel is dan in een bepaald opzicht ook een beeld, een type van Israël. En weet u wat zo bijzonder is? En dat vindt u allemaal in zo'n Bijbels namenboek. De naam Rachel betekent ooi. Ooi. En een ooi is een vrouwtjesschaap. Een vrouwtjesschaap, ja. En hiermee wordt ook gedoeld op Israël. Want een vrouwtjesschaap brengt immers lammeren voort. Ja. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ja. Hij nam de zonde van de wereld weg op het moment dat hij tot zonde gemaakt werd, broeders en zusters. En vervolgens is hij opgestaan en mogen wij delen in dat opstandingsleven. Ja. Zomaar, ja, nou ja, zomaar, ik vind het bijzonder, gedachten die je daar mag vinden, die je mag ontdekken in zo'n geschiedenis. We gaan even verder door de Bijbel. Ik ga nu naar het boekje Rut. Jozua, Richteren, Rut. Daar moet u zoeken. Het boekje Rut. U kent die geschiedenis. Ik ga daarvan uit dat u dat een beetje kent, die geschiedenis. Naomi en Rut. Er komt hongersnood. Geen brood meer. En dan gaan ze het elders zoeken. Dan kan ik u verzekeren dat als je het gaat zoeken buiten de Heer om, buiten het levende brood om, dan gaat het niet goed. Dan gaat het niet goed. Je moet het zoeken bij hem die inderdaad is de weg, de waarheid en het leven. Je moet het zoeken bij hem die het brood des levens is. Daar moet je het zoeken. En als je dat niet doet, ja, dan kom je in de problemen. Nou, dat is daar ook gebeurd. Haar man sterft. Haar beide zonen sterven. Opnieuw doffe ellende. Totdat zij op zekere dag terugkeert met één schoondochter, met Rut. En dan komen ze weer in Bethlehem. En dan blijkt daar toch weer koren te zijn. Blijkt daar toch weer voedsel te zijn. Ja, er is weer brood op de plank. En dan staat er in Rut 3... In Rut 3, in het 9e vers, Rut 3 vers 9, dan, nou ik begreep het in vers 6 voor het verband. In vers 6, dan gaat het ook over Rut, hè? En dan staat het daarop, daalde zij af naar de dorsvloer en zij deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Toen nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij om zich neer te leggen aan het uiteinde van de korenhoop. Daarop kwam zij stil nader, sloeg zijn voetendek op en legde zich neer. Het gebeurde nu te middernacht dat de man wakker schrok en om zich heen greep en zie, daar lag een vrouw aan zijn voeteneind. En hij vroeg, wie zijt gij? Zij antwoordde, ik ben Rut, uw dienstmaagd, spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Want gij zijt de losser. Ja. Gij zijt de losser. Via een omweg komen ze dus weer terug in Bethlehem. En wat zegt ze dan tegen Boas? U bent de losser, bedoelde zijn zusters. Ja, wil je nou de losser tegenkomen, dan moet je wel via Bethlehem gaan. Want daar kwam de verlosser, de Heer Jezus Christus. Daar kwam hij om te lossen. Ja. In Rut 2 vers 10... Dan staat daar, toen wierp zij zich op haar aangezicht, boog zich ter aarde en zei tot hem, waarom betoont gij mij uw gunst, dat gij uw oog slaat op mij, hoewel ik een vreemdeling ben? Zij wierp zich met het gezicht ter aarde en eigenlijk zegt Rut als het ware, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat gij naar mij omziet, broeders en zusters? Ja. Zij legde zich later aan de voeten van Boas en zegt zij, spreid uw vleugel uit over uw dienares, want u bent de losser. Boas was de losser. De apostel Paulus zegt in 1 Timotheus 2 vers 5 zegt hij, hij heeft zich gegeven voor een losprijs voor allen. Ja. Zoals Boas de losser was van Rut, zo is de grote Boas, de Heer Jezus Christus, u en mijn losser. Onze losser. Rut zegt als het ware, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen? Wat zegt Paulus in de Timotheusbrief, of is het Titus? Moet ik even mis, dan schiet me niet gauw te binnen. Maar de genade van God is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Ja, en dat geldt ook voor u en voor mij, broeders en zusters. Rut vroeg het zich af, waarom heb ik genade gevonden? Ik heb het me ook vaak afgevraagd. Waarom heb ik nou genade gevonden in de ogen van de Heer? Ja, nou ja, dat is genade. Ik kan dat niet verklaren. Waarom heeft het woord van God, het brood des levens, wel mijn hart bereikt? Ja, en andere mensen die ik ken in mijn omgeving nog niet. Ik weet dat niet. Ik kan daar ook de vinger niet achter krijgen. Dat is wel eens lastig. Hè? Ik heb vroeger heel veel in evangelisatiediensten gesproken. Ja, en dan komt er soms iemand tot geloof. En iemand anders zit in diezelfde tent, evangelisatie, en die gaat onbewogen weer naar huis toe. Ja, ik snap dat ook niet dan, nee. Maar goed, dat is ook niet mijn verantwoordelijkheid, hè? Ook niet uwe. We hebben alleen maar te prediken de hoop die in ons is. En God zal doen wat hem behaagt, hè? Rut vroeg zich af, waarom heb ik genade gevonden? Ja. Waar heb ik dat aan verdiend? Waar heb ik dat aan verdiend? Ja, het is genade. En dat heeft mij rust in mijn leven gebracht. Ik hoop ook dat u dat kent trouwens. Hè? Ik ken u natuurlijk helemaal niet allemaal, maar een enkeling. Maar ik hoop dat u die genade hebt leren kennen in uw leven. Dat u inderdaad tot ontdekking bent gekomen dat als je nou de losser zoekt, de verlosser, dan moet je dus in Bethlehem zijn. Bij de Heer Jezus Christus. Dan moet je zijn bij de grote Boas. Ja. En zo gebeurde dat. En dat is een fantastische geschiedenis. Er is nog een tekst, ik zit even te denken, waar dat precies staat. Dat is wel de moeite, denk ik, om toch nog eventjes te noemen. Ja, in Rut 3, vers 17. Rut 3, vers 17. begin zo midden in het gedeelte. Daar staat, deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven. Want, zeide hij, gij moet niet met lege handen bij uw schoonmoeder komen. Toen zeide deze, blijf stil afwachten, mijn dochter, totdat gij verneemt hoe de zaak uitvalt. Want die man zal niet rusten voordat hij vandaag deze zaak tot een einde heeft gebracht. Was dat mooi, hè? Deze man zal niet wachten totdat hij de zaak tot een einde heeft gebracht. En Rut wacht in spanning af hoe het afloopt. En dan blijkt dat het waar is en dat het klopt wat Naomi gezegd had. Hij zal niet rusten totdat hij het tot een goed einde heeft gebracht. Weet u, de Heer Jezus, hij heeft niet gerust totdat hij het allemaal tot een goed einde heeft gebracht. Ja. Dat is onze Boas. Dat is de grote Boas. En dat soort gedachten vind je dus allemaal in die geschiedenis die zich afspeelt in Bethlehem. En het mag je dan herleiden aan de hand van de personen die hier genoemd worden en wat hen dus zo overkomt. En zo komen Rut en Boas samen. Hij was de losser. En Rut, dat betekent vriendelijk, vriendschap. Boas betekent in hem is kracht. En die twee die komen samen, vriendelijk en in hem is kracht. Dat zijn ook nog eens weer aspecten die ook een geestelijke betekenis hebben. En dan komt uit die twee, komt weer een zoon tevoorschijn. En dat is Obed. Obed. En Obed is dus voortgekomen uit degene die kracht is en die vriendelijk is. Obed. En Obed, dat betekent werker of dienstknecht. Ja, en bij dienstknecht, waar moet je dan aan denken? Aan de Heer Jezus. De dienstknecht met een hoofdletter. En Marcus zegt, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dus Obed is ook weer een heenwijzing daar in Bethlehem naar de komende. Namelijk de Heer Jezus Christus. En als je dan bij Obed bent, ja, dan is het nog maar een klein stapje om naar David te gaan. Want Obed krijgt een zoon, dat is Isaï. Isaï die krijgt meerdere zonen. En de 8e, dat is David. En 8 is in de Bijbel een nieuw begin. 7 is het getal van de volheid. En 8 is een nieuw begin. David is de 8e. U kent die geschiedenis. Hè? Samuel die komt dan om een van de jongens van Isaï tot koning te zalven. En dan zit hij, is die hele lange zoon, hè? Die man van gestalte, een reizige gestalte, een voorkomen. Nou, dat zal hem wel zijn. Nee, dat was er niet. En zo gaat hij ze allemaal af. En hij zegt, ja, er is dan niet iemand bij. Dus hij denkt, hoe gaat dat dan verder? En hij, is er misschien toch nog een zoon? En die blijkt er nog te zijn. Kennelijk een klein manneke, David, gering. Ja, een herder, nou ja, dat had niet veel om het lijf in die dagen. Hè. Een herder werd vaak op neergekeken. Ja. Maar God zoekt vaak het geringe uit. Hè. Dat wat voor ons misschien weinig waarde heeft, dat gebruikt de Heer juist, het zwakke, het zwakke. En die David die dan de schapen weidt, die wordt koning, broeders en zusters. Ja. En dan lezen wij in Samuel, en dan zijn wij in de geschiedenis van David. En dan heb je 1 Samuel en 2 Samuel, 2 boeken over Samuel. Het eerste boek Samuel, Dat gaat een beetje over de oprichting van het koninkrijk. En het tweede boek, dan zitten we al bij het koninkrijk, waar David inderdaad ook koning is. En dan lees ik in 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Dan begin ik ook weer midden in het gedeelte. Dat gaat over de helden van David. Dan begin ik over, even eens kijken, waar begin ik? Nou, ik begin in vers 16. Ik begin bij vers 13. Eens daalden 3 van de 30 aanvoerders af en kwamen tot David tegen de oogsttijd bij de grop van Adullam, terwijl een schare Filistijnen gelegerd was in de vlakte Refaïm. David bevond zich toen in de vesting en een wachtpost der Filistijnen lag toen in Bethlehem. En er kwam een verlangen bij David op en hij zeide: O, dat iemand mij water te drinken gaf uit de put van Bethlehem die bij de poort is. Toen braken die 3 helden door het leger der Filistijnen heen, schepten water uit de put van Bethlehem die bij de poort is, namen het mee en brachten het naar David. Een andere vertaling die schrijft hier dat David dorst kreeg. Maar dat blijkt ook wel, hij verlangde naar water. Nou ja, dat doe je als je dorst hebt. Als ik dat dan lees, ja, dan denk ik, waarom staat dat nou in de Bijbel? Als er niet gestaan had, hadden wij het niet gemist. Maar het staat er wel. Dus, daar moet iets te zeggen hebben voor u en mij. David had dorst. Hij zal wel vaker dorst hebben gehad, toch? Dit was vast niet de eerste keer. Maar nu staat het in de Bijbel. Nou, dat moet ons alert maken. Waarom staat dat er nou? David kreeg dorst. En er staat ook nadrukkelijk bij, hij verlangde naar water uit de bron van Bethlehem. Ja. Water. Je wilt zeggen, hij verlangde naar leven. Want ja, je hebt om in leven te blijven, heb je water nodig. Heb je eten nodig, eten en drinken. Anders zou je sterven. Maar er is verlangen om te leven. Hij kreeg dorst. En dan heeft hij meteen de juiste plek in de gaten om dat leven te ontvangen. Want zegt hij, ik wil water uit de bron van Bethlehem. Nou ja, waar kun je nou beter uit drinken dan uit de bron van levend water? Namelijk van hem die geboren is in Bethlehem. De zoon met een hoofdletter. Bethlehem. Daar gebeurt dat, broeders en zusters. En dan gaan die dienstknechten van David, die helden, die gaan met gevaar voor eigen leven, gaan zij door die Filistijnen heen breken naar die put, want die lag aan de andere kant. En dan doen ze dat, en wat staat er dan? Vers 16b. Ze scheppen water uit de put van Bethlehem, die bij de poort is, namen het mee en brachten het naar David. Maar deze wilde het niet drinken. Nou, mooie kerel. Ik wil water uit de bron van Bethlehem. En dan krijgt hij het. En dan zegt hij, ja, ik wil het niet drinken. Maar wat doet hij dan? En dat is weer het mooie. Dan staat er toch, hij plengde het voor de Heere. En zeide, het zij verre van mij, Heere, dat ik dit zou doen. Is dit niet het bloed van de mannen die met gevaar voor hun leven gegaan zijn? En hij wilde het niet drinken. Dit hebben de 3 helden gedaan. Hij ontvangt dus dat water. En wat doet hij? Nou, het staat er niet zo. Maar hij plengde dat uit. Zeg maar, ja, het lijkt wel alsof hij het op de grond gooide. Normaal staat er niet, maar goed, die indruk krijg je wel. Hè? Hij plengde het uit voor de Heere. Ja. Weet u, ik dacht, dat moet vast een mooie betekenis hebben. Dat moet vast een mooie betekenis hebben. Want dat uitgieten van dat water, dat is eigenlijk ook het beeld van het plengoffer waar de Bijbel over spreekt. En een plengoffer in de Bijbel zou je kunnen zeggen, dat is de ultieme opoffering. Geplengd worden, ja. Dat was namelijk een toevoeging bij een bloedig offer. En toen ik daarover nadacht, toen gingen mijn gedachten uit naar 2 Timotheüs 4. Misschien wilt u met mij meegaan naar 2 Timotheüs 4. Want daar komen we dat ook weer tegen, namelijk in 2 Timotheüs. Ja, in 2 Timotheüs 4, vers 6. Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd, zegt Paulus. En het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden, voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dagen de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Een plengoffer, broeders en zusters. En een plengoffer, dat bepaalt ons bij opoffering. En Paulus die zegt hier aan het eind van zijn leven, ik word als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Paulus wist dat hij zou sterven. Hij wist dat het binnenkort afgelopen zou zijn. Ja. Hij heeft zich als een plengoffer geofferd. Dat is de ultieme opoffering. Je houdt er zelf helemaal mee op. Je wordt uitgegoten voor de Heere. Je betekent zelf niks meer. En voor de mens betekent dat aards gezien het einde van je leven. En Paulus gaat sterven. En het mooie voor u en mij is dan, dan houdt het niet op. Dan houdt het niet op. Want ik heb het u vaker gezegd, wie sterft, al eer hij sterft, sterft niet wanneer hij sterft. Wij zijn met Christus gestorven. Maar vervolgens ook met hem in nieuwheid des levens opgestaan. En als u en ik, als het moment van ons verscheiden aanbreekt, de laatste adem uitblazen, op datzelfde moment gaan wij zien dat wij zijn waar we nu al zijn door het geloof. Namelijk bij de Heere. Immers, ons leven is verborgen met Christus in God, broeders en zusters. Ja. En het mooie is daarom, dan houdt het niet op. Want u en ik als gelovigen, wij hebben de Heilige Geest als onderpand ontvangen van die geweldige erfenis die voor ons is weggelegd in de hemel. En wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. En bij het sterven, zeg maar, ja, dan lever je dat onderpand als het ware weer in. Als je geplengd wordt, vanaf deze aarde heen gaat, dan ga je de erfenis ontvangen. Dat is het einde van het aardse leven, maar wij weten dat we hier op aarde heen gaan en bij hem zullen zijn. Dat mag onze zekerheid zijn. Bethlehem, bij de bron van Bethlehem gebeurt dat. En daar is ook de Heer Jezus geplengd als het ultieme, ja, de ultieme opoffering. Daar begon het voor hem. Bethlehem, daar heeft hij zich vernederd. Broodhuis. Daar is het levende brood geboren. Ik ben het brood dat uit de hemel is neergedaald. En als laatste gaan we naar Micha. Micha. Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha. Daar moet je dat zoeken. Micha. Ga naar Micha 5. Micha 5, en ik zie, ik moet ook bijna stoppen, het is 8:10 geloof ik al. Daar staat in Micha 5, en gij Bethlehem, Ephrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël, en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid, daarom zal hij hen prijsgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal het overblijfsel zijn de broederen terugkeren met de Israëlieten. Dan zal hij staan en hen wijden in de kracht des Heren. In de majesteit van de naam des Heren zijns Gods. En zij zullen rustig wonen. Want nu zal hij groot zijn tot aan de einden der aarde. En hij zal vrede zijn. En weet u, in dit gedeelte, dat vind ik wel mooi, daar vind je eigenlijk al die woorden weer terug die wij al gelezen hebben in de voorgaande Bijbelgedeelten. Bethlehem wordt genoemd, wordt gesproken over baren zal, gebaard hebben, een heersel zal zijn. Ja. Bethlehem die klein is. Ja. Veilig wonen. Denk aan Rut. Rut en Boas. Al die aspecten komen weer terug hier in Micha 5, beste mensen. Ja. Hij zal een heerser zijn, hij zal de herder zijn. Hij zal de majesteit van God laten zien. Hij zal vrede brengen over de gehele aarde. Dat is wat er namelijk in Bethlehem is begonnen. En hij zal dat volmaken. Hij zal dat volvoeren, broeders en zusters. En dat betekent dat in de toekomst dat het uiteindelijk allemaal goed komt. Ook hier in deze wereld. Ja. Hij is het vlees geworden woord. Weet u, we leven al een hele tijd en hele spannende tijden als het gaat om de situatie in Israël. En nu is er opnieuw ellende, voor zover het niet eens echt weg geweest is, denk ik. En dan kun je van alles van vinden en van zeggen. Dat ga ik niet doen. Maar dan weet ik, uiteindelijk komt het goed. Weet u, het moet nog gekker gaan worden dan in Israël. Dat is wat de Bijbel mij leert. Het moet nog gekker worden. Er komt nog meer verdrukking. Er komt nog meer benauwdheid straks in Israël. De Bijbel heeft het allemaal voorzegd. Ja. En ik denk, Heer God, waarom grijpt u nou niet in? Maar ja, God is aan mij geen verantwoording schuldig. En ik hou me gewoon vast aan het woord. En dan weet ik, dat heb ik al eerder gezegd, van, hij is een goed werk begonnen. En hij laat nooit varen wat zijn hand begon. Dat geldt voor Israël, maar dat geldt ook voor uw en mijn kleine leventje. Ja. En dan vind ik het alleen maar heerlijk dat als je de Bijbel bestudeert en als je nadenkt over een aantal zaken zoals we vanavond hebben gedaan. En zoveel hebben we niet gedaan. We hebben alleen maar geen waar woord over Bethlehem gesproken. Dat je dan zulke rijke lessen daarin mag ontdekken. En mag zien hoe Christocentrisch de Bijbel is. En hoe alles getuigt van hem. Ja, dan denk ik, hoe groot zijt gij. En de Heere God wil u en mij verlichte ogen van het hart schenken. Om dit soort dingen te ontdekken. En te leren verstaan uit de Bijbel. En ik hoop zo van harte ja, dat u ook voor uzelf daarmee verder gaat. Pak een concordantie, zoek die plaatsen op, kijk naar betekenissen van namen. En dan kun je echt tot grote ontdekkingen komen. En dan is het aan het eind, hoe groot zijt gij? Het gaat allemaal over hem. De Bijbel is Christocentrisch. Alles getuigt van uw en mijn heiland. En wij mogen leven in de verwachting van zijn komst. Wanneer, ik weet het niet. Maar dat hoeft ook niet. Ik mag elke dag opnieuw mijn leven in zijn hand leggen. en weten. Hij is een leidsman en voleinder des geloofs. Wel geprezen zij die Heere. Halleluja. Amen. Tot zover. We gaan met elkaar zingen, zie ik, Johannes de Heer 150. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan. 3 coupletten. Waar zijn we hier danken? Ja, Vader in de hemel, was het toch een geweldig voorrecht dat wij dat kunnen zingen. Dat we hiervan mogen getuigen, dat dat onze belijdenis is. Welk een vriend is onze Jezus, die in onze plaats heeft willen staan. Heere God, dank u wel dat het allemaal zo bijzonder begonnen is in Bethlehem. Hoe u die een heilig en een rechtvaardig God bent, zich in uw Zoon vernederd heeft, de goddelijke heerlijkheid hebt verlaten en van Bethel bent gegaan naar Bethlehem. Plaats van vernedering. Dank u wel, Heere God, dat wij mogen zien vanuit uw woord dat zo'n plaatsje ons heel veel te zeggen heeft. Dat er allerlei gebeurtenissen hebben plaatsgevonden en dat het allemaal heen wijst naar de Christus der Schriften. U kwam als de man van smarten, Ben-Oni. En uiteindelijk werd u Benjamin, zoon van mijn rechterhand. En nadat u bent afgedaald in deze wereld bent u weer opgevaren ten hemel en zit u aan de troon van uw Vader. En Heer, wij mogen uitzien naar de dag dat u opnieuw terugkomt. En dat u dan waarachtig vrede en gerechtigheid brengt. Dank u wel dat wij mogen weten vanuit uw woord dat u niet wilde rusten totdat het allemaal volbracht zou worden. Heer, dat zien wij in de geschiedenis van Boas. En dat bepaalt ons bij u. Dank u wel, Heere God, dat u voor ons wilt zijn de bron van levend water. Zoals David verlangde om te drinken uit de bron van Bethlehem. En als wij drinken van u, de bron van levend water, dan zullen wij geen dorst meer krijgen tot in der eeuwigheid. Dank u wel, Heere God, dat we zo deze dingen mochten overdenken. En ja, wilt u nog maar dat nawerken, uitwerken in ons hart en in ons leven. Misschien dat we nog eens een keer opnieuw kunnen beluisteren. Misschien hebben we dingen opgeschreven. Om ook zelf deze dingen zo te onderzoeken, naast elkaar te leggen. En geef ons verlichte ogen van het hart, opdat we deze heerlijke waarheden mogen zien en verstaan. En het mooie daarvan is, ja, dat u verheerlijkt wordt in de rijkdom van deze dingen. Dat u daardoor steeds groter wordt voor ons. Dank u wel, Heere God, voor uw woord. Het is levend, het is krachtig. En elke keer mogen wij enthousiast worden als we dat woord overdenken. Want het bepaalt ons bij u. En dat gaat alleen om u. Het gaat niet om ons, maar het gaat erom dat u verheerlijkt wordt. Dat u met alles tot uw heilig en uw goddelijk doel zult komen. Ook in ons leven. In ons bent u een goed werk begonnen. En u zult dat volmaken. Dank u wel dat u ook met Israël bezig bent en weer bezig gaat. En dat het ook daar uiteindelijk goed komt. Dwars door de strijd en de verdrukking, de ellende, de narigheid. Maar u komt tot uw doel. En zo bidden we voor het volk. Maar ook voor de volkeren daaromheen. Hier als er steeds weer zoveel mensen omkomen. Of het nou in Rusland is, of Oekraïne, of in Irak of Iran of waar dan ook. Heere God, geef dat het ertoe mag bijdragen dat mensen misschien tot nadenken worden gestemd. En dat ze tot inkeer mogen komen. En gaan ontdekken dat er maar één naam onder de hemelen gegeven is waardoor ze behouden kunnen worden. En die naam, Heere, mogen ook wij uitdragen. Daar waar u ons geplaatst heeft. In huis, in het gezin, op school, op het werk of waar dan ook. Wilt u ons zomaar gebruiken, Heere. We willen u bidden, Vader, voor onze broeders en zusters die vervolgd en verdrukt worden vanwege hun geloof. We bidden voor hen die zijn uitgegaan in de zending. Mogelijk zij zegen zien en ervaren. We bidden, Heere, voor alleenstaanden in ons midden. Omdat er een lege plaats is gevallen of misschien omdat ze altijd alleen zijn geweest. Heer, dank u wel dat ieder van ons waardevol en kostbaar is in uw oog. En dat u ons wilt gebruiken op dat plekje waar u ons heeft geplaatst. Bid, Vader, voor hen die er vanavond niet kunnen zijn. Zieken, misschien andere omstandigheden. Denk ook bijzonder aan onze broeder Evert. Heer, ik weet dat hij hier graag aanwezig had willen zijn, maar helaas ontbreekt hem daarvoor de energie. Heere God, geef dat hij ook uw kracht, uw nabijheid mag ervaren. Wilt u hem sterken, ook in deze situatie? Denk ook aan Reina, Heere. Heere, ook voor haar is het niet niks waar ze mee moet dealen. En geef dat ze samen uw vrede en uw rust mogen vinden en ervaren. Dank voor onze broeder die ons begeleidt op het orgel. Heer, die het ook elke week toch weer met heel veel toewijding doet. Dank u dat u ook hem die gave hebt geschonken en dat ook tot eer van u mag zijn. Dank u voor elkaar, voor deze dienst, voor dit samen zijn, maar boven alles voor u. Wij prijzen uw naam voor wie u bent. Amen. We gaan nog een slotlied zingen met elkaar. Dat willen wij staande doen als u kunt. Staand op de beloften van mijn Heer en God. eerste twee coupletten, daarna lees ik nog een tekst met u en dan nog het derde en het vierde. Als u kunt nogmaals, dan mag u dat staande doen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. De liefde van God onze Vader, de genade van onze Heer Jezus Christus en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons allen. Amen.